Vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van die God, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij die gezegd heeft, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Mogen de genade en de zegen van die God over u zijn ook deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Zullen we elkaar de volgende twee coupletten zingen? Samen deze dienst opdragen aan de Heer. Vader in de hemel, dank u wel dat we in alle vrijheid vanmorgen samen mogen komen. Dank u wel dat het een voorrecht is en dat we u daarvoor willen danken, betekent dat we het niet vanzelfsprekend vinden. En ik dank u dat we ook vanmorgen uw woord in vrijheid mogen openen. En dat we niet bang hoeven te zijn. En ik dank u dat we samen mogen zingen, dat we niet gestoord worden. Heer, dank u wel voor de vrijheid die we in ons land hebben. Zegen onze overheid daarvoor. Tegelijkertijd willen we bidden voor onze overheid, voor ons vorstenhuis. Dat zij ons land ook nog steeds in die vrijheid van u mogen blijven houden. Vader, als we zo leven naar kerst toe, dan zien we dat die vrede waar we van gezongen werd op de velden van Efata nog ver weg is en alleen maar verder weg lijkt. Mensen komen tegenover elkaar te staan, volkeren komen tegenover elkaar te staan. En menigmaal ontaardt dat in een gewapend conflict, waar slachtoffers vallen. Het doet ons nog meer beseffen, Heere God, dat wij vrede niet kunnen maken. Met al onze goede bedoelingen, met al onze kerstversiering. En daarom willen we ook vanmorgen vragen, Heer Jezus, kom. Ja, kom haastig om uw rijk op te richten wat u beloofd hebt. Door de engel aan Maria. Dat de troon van vader David zou plaatsnemen en uw rijk van vrede zou zijn. En tot dat moment, Heer, wil ik bidden, wilt u ons vasthouden en doordragen. En ik dank u dat u dat doet. En dat we mogen uitzien naar uw spoedige komst. En tot dat moment mogen we rekenen dat de almachtige God zijn genadige handen over ons uitstrekt en ons draagt. Wil ik zo bidden, Heer, in deze donkere tijd voor uw volk Israël, dat ook steeds meer in de steek gelaten wordt. Vader, wilt u erbarmen geven over dat volk en uw kinderen in dat volk ook genade geven om tot een getuige te zijn voor hun oudere broer. Hemelse Vader, we leggen dit samen zijn voor u neer. U weet hoe we hier gekomen zijn. Ik wil u bidden, Heere, dat hoe we ook gekomen zijn, dat we datgene wat u vanmorgen tegen ons wil zeggen, niet aan ons voorbij zullen laten gaan, maar zullen oppakken en meenemen, opdat we veranderd zullen worden, nog meer naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Zegen zo op deze manier dit samen zijn tot eer van uw naam. Amen. Ik wil met u een gedeelte lezen wat in de adventstijd past. Matthäus 1 vanaf vers 18. Matthäus 1 vanaf vers 18. wil niet zeggen dat die eerste 17 versen niet belangrijk zijn. Dat is heel bijzonder, die namen die daar staan. En hoe God door de geslachten heen zijn plan heeft ontvouwd. En dan komt het moment dat inderdaad de Heer Jezus geboren wordt, de Messias geboren wordt. Ik lees met u wat er staat in de herziende Statenvertaling vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. Hij nam zijn vrouw bij zich en had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover dit gedeelte. En u zult hem de naam Jezus geven. Dat was voor ons, toen onze kinderen geboren werd, een van de moeilijkste dingen. Welke naam geef je je kinderen? Wij zijn van de generatie dat je niet meer gaat vernoemen. Hè? Dat vond mijn schoonouders vonden dat niet zo leuk. Misschien mijn ouders ook wel niet. Maar ja, je bent eigenwijs, dus je doet het niet. Maar ja, welke naam past dan bij je kinderen? Wat wil je meegeven? En als een kind geboren wordt, ik weet nog, toen belde ik mijn schoonouders op. Hoe heet het? Ik zeg Jonathan. Jonathan? Ja, helemaal. Helemaal. En je hoort ze bijna denken, het komt niet in de familie voor, die naam. Nee, dat klopt. En als een babytje geboren is, dan ook altijd de vraag van, is het goed en hoe heet het? Hoe heet het? Vroeger was de naam meer een betekenis ook van wie een persoon was, vandaar er ook vaak gewacht werd voordat een naam gegeven werd. Een naam past bij de persoon, hoorde bij de persoon te passen, bij zijn karakter. En als wij zo kijken naar onze eigen kinderen, dan komen we tot ontdekking dat inderdaad de namen die ze hebben, Jonathan, Danielle, Tobias, bij hun passen. En daar zijn we zo bijzonder dankbaar voor. Maar een naam uitzoeken, dat is een taak voor de ouders. En die krijgt natuurlijk heel veel input van vrienden en familie. Kijk maar ook bij de geboorte van Johannes de Doper, dat ook de vrienden zeggen van het zal wel zo en zo moeten. Het is uiteindelijk een taak voor de ouders om een mooie naam uit te zoeken. Maria en Jozef hadden die taak niet. Ze kregen de naam aangereikt. U zult hem de naam Jezus geven. Ik weet hoe het met u is, maar als ik de naam Jezus hoor, Heere Jezus hoor, dan vind ik het altijd heel bijzonder. Ik zat van de week met mijn kleinzoon naar een stukje voetbal te kijken. Hij houdt van mooie doelpunten, dus hij had iets opgezocht op YouTube. En er was een speler die heette Jezus. En ik vond dat niks. Een voetballer die Jezus heet. Dat zal wel ergens uit Zuid-Amerika komen, denk ik. Maar die naam is mij zo kostbaar en dierbaar dat ik eigenlijk maar voor één persoon die naam wil laten gelden. Dat is voor de naam van de Zoon van God. Een dierbare naam. En tegelijkertijd is dat een verafschuwde naam voor mensen die het als een vloek in hun mond nemen. Aan de ene kant wordt het eerbiedig uitgesproken. En de andere keer soms zelfs als een stopwoord of als een vloek uitgesproken. In Lucas lezen we dat Maria de opdracht krijgt van de engel om hem zo te noemen. En Jozef, in het gedeelte in het Matthäus-evangelie, krijgt hem ook de opdracht om hem zo te noemen. En dat is met een reden. En daarom wil ik vanmorgen, en ook zo de Heer wil volgende week, stilstaan bij die naam. Even naar die persoon van Jozef. Hij is een beetje ondergewaardeerd in onze protestantse traditie. Wat heeft die man veel voor de kiezer gehad? Wat heeft die man veel moeten meemaken? We lezen niks van hem, we lezen amper iets van hem. Maar hij is trouw gebleven. Trouw gebleven aan Maria, trouw gebleven aan de Heer Jezus, zijn zoon. Ik weet niet hoe oud hij was, men denkt dat hij al in de rond de 40 was, maar dat weten we niet. Maar ik kan me voorstellen dat eindelijk een meisje, Maria, en dan hoor je opeens dat Maria zwanger is. Wat moet dat in die cultuur, in die tijd, wat zijn we ver afgedwaald van die cultuur en van die tijd, voor hem geweest zijn? Hij zal erop aangekeken zijn. Die brave Jozef, de timmerman, die was aan het visselen volselen met Maria en nu is ze zwanger. En Jozef is bereid de schuld op zich te nemen om dan maar weg te gaan. Of is hij bereid op die nieuwe vriend van Maria, die ze dan schijnbaar heeft, anders kan ze niet zwanger zijn, want hij wist van zichzelf dat hij het niet gedaan had, om die nieuwe vriend dan maar ruimte te geven om met Maria verder te gaan. Wat zal er door hem heen gegaan zijn? Adrien Snell in zijn opera, zal ik maar zeggen, The Virgin, geeft dat heel mooi weer in een lied. It was an angel, sure, it was an angel, als hij het verhaal hoort van Maria. Ik kan me voorstellen dat het stormde in hem. Had hij eindelijk de liefde van zijn leven en dan gaat opeens die zwangerschap er doorheen waar hij part nog deel aan heeft. En er komt wat God er nog bij gehaald. En het is dan heel bijzonder dat God ook hem tegemoet komt. In het gedeelte dat we lazen in Matthäus komt een engel en die legt hem uit wat er aan de hand is. En dan nog, hè? Dan moet je het toch maar accepteren. En er toch maar voor gaan. Maar Jozef doet het. Hij blijft bij Maria. En ze trouwen. Maar hij heeft geen seks met haar tot na de geboorte van de Heer Jezus. Vandaar ook dat die maagdelijke geboorte kon plaatsvinden. En de vervulling van de profetie uit Jesaja 7 kon vervuld worden. U zult hem de naam Jezus geven, vers 21. U zult hem de naam Jezus geven. Ik zei al, naam is niet zomaar iets in de Bijbel. Naam heeft een betekenis. Abraham, verheven vader, werd Abraham. Vader van een menigte. Jacob, hielenlichter, werd Israël, strijder van God of God zegeviert. Simon, rotsblok, werd Petrus, de rots. De naam van de Heer Jezus betekent God, Jehovah, redt. Hij zal uw volk zalig maken. Hij zal zijn volk redden, staat er in NBG, van hun zonde. Hij zal in de toekomende tijd, de Heer Jezus zal het doen. Voor de lezers van het Matthäus-evangelie, het Joodse volk, was het heel erg belangrijk om dit te horen. De Messias kwam om hun als volk te redden van hun zonde. Van hun opstand tegen God, van hun onheiligheid, van hun weerbarstigheid. Zij hadden God verlaten en waren in nood, letterlijk door de Romeinen in het land, maar ook een geestelijke nood, omdat het licht niet meer helder scheen. En dan komt er iemand die hen zal redden van hun zonde. Die hun ongezonde zal bewaren. Zal redden van de vernietiging, betekent letterlijk zaligheid. En de Jesaja zegt dat zo mooi, Jesaja 9. De ijver van de Heere zal dit doen. Vaak willen we zelf, en wilde ook het volk van Israël zelf aan hun verlossing werken. Maar de ijver van de Heerscharen, van de Heere van de legermachten, zal dit doen. Hij zal redden. Zoals hij het gedaan heeft uit de slavernij, uit Egypte, zo zal hij ook het volk redden uit hun zonde. En ook wij willen het vaak zelf doen. Wij willen het zelf ons redden. Met hulp van God, natuurlijk, dat mag. Maar we willen het zelf doen. Maar het, de ijver van de Heere, de Heerscharen, zijn werk is het. Onze redding is in de eerste plaats het verlangen van God. God wil ons redden. God wil niet dat we verloren gaan. God wil niet dat we vernietigd worden in de eeuwigheid. Dat verlangen ging niet van ons uit. Wij vinden het leven wel zo goed. En wij willen het zelf wel kunnen doen. En de redding is door God. En niet door ons. En de redding is nodig voor ons. En hoe weinig beseffen we dat. God wordt nogal eens afgebeeld als een lief heertje wat wel vergeeft en waar het straks allemaal wel goed mee komt. Maar de psalmist zegt ook in Psalm 6 vers 5, keer terug, Heere, red mijn ziel, verlos mij omwille van uw goede tierenheid. God wil redden. En hij verlangt ernaar. En als er vanmorgen nog mensen in ons midden zijn die hier zitten of meeluisteren, die niet zeker weten dat de Heer Jezus hun redder is. God verlangt ernaar om jou te redden van de eeuwige vernietiging, wat werkelijk een hel is. Om je bij zijn gezin te voegen, in zijn heerlijkheid en zijn eeuwigheid plaats laten nemen. Keer terug, Heere, en red mijn ziel. Ik hoop dat als je hem niet kent, dat je verlangen wordt. Red mijn ziel. Je hebt een eeuwigheid en een ziel te verliezen. En hij is een redder uit alle benauwdheden, zegt ook de psalmist, Psalm 34. Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt uit alle benauwdheden. En hoe doet hij dat? Dat weten we misschien wel. En zo niet, dan hoor je het misschien voor de eerste keer. Dat deed hij doordat hij een lam werd dat ter slachting geleid werd naar Golgotha. God zelf betaalde voor onze schuld. Onze ongerechtigheden waren op hem. Het is goed om bij kerst stil te staan bij zijn komst. Maar als het goed is, klinkt bij kerst altijd Goede Vrijdag door. En klinkt bij kerst altijd Pasen door. En klinkt bij kerst altijd Hemelvaartsdag door en ook de wederkomst door. Want daar begon het zichtbaar voor ons. Datgene wat in de eeuwigheid al door Gods raadsbesluit bedacht was, zou je het menselijk kunnen zeggen, om de wereld te redden, wordt zichtbaar voor ons in de stal van Bethlehem. Jezus, de Zoon van God, komt om al onze gerechtigheden op zich te nemen. God zelf. God zelf. Dat gaat een beetje buiten ons hoofd. God zelf, die komt, de Ik Ben. Tastbaar en zichtbaar geworden in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. God nam geen bezit van een mens, maar God werd zelf mens. En hij wandelde te midden van ons, hij groeide op, de Ik Ben. De Heer Jezus zegt ook, Ik Ben. Ik Ben. Hij en de Vader zijn één. Wij maken nog wel eens een onderscheid. En dat moeten we soms ook wel om het begrijpelijk te houden voor onszelf. Vader, Zoon en Heilige Geest is de drie eenheid. De Ik Ben, de Eeuwige. De bij zichzelf bestaande, de Schepper van hemel en aarde. En dat is heel opmerkelijk. En daar wil ik vanmorgen de nadruk op leggen. Dat die Ik Ben aangeeft waar hij ons van wil redden. Waar hij ons uit wil redden. Want uit zijn namen en uit zijn uitspraken zien we waar hij ons van redt. En u hebt uw Bijbel nog wel bij u, dus slaat u met me vast maar even op. Johannes 11, vers 25. Johannes 11, vers 25. Johannes 11, vers 25. Vallen we in de geschiedenis van Lazarus, die gestorven is en Martha, de Heer Jezus, tegemoet komt. En dan zegt de Heer Jezus in vers 25 tegen haar en over haar hoofd heen tegen ons. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het leven. Ja, maar we leven toch allemaal? Hoe kan de Heer Jezus nou zeggen, ik ben het leven? Wij leven toch, wij zijn levendig, wij bewegen, wij genieten, wij werken, wij zijn, wij worden geboren, we gaan dood en alles ertussenin. Waarom zegt de Heer Jezus nou, ik ben het leven? Omdat hij het echte leven bedoelt. Het leven zoals God dat bedoelt. Efeze 2 staat dat wij dood waren. Wordt tegen gelovigen gezegd. Zonder de Heer Jezus ben je dood. Ja, misschien net wat ik zei, heel levendig en heel druk en vol met allerlei dingen. Maar voor God ben je dood. Gescheiden van God, zonder God betekent dat je dood bent. Niet leeft. Misschien krijg je nou wel een standbeeld omdat je geleefd hebt. Maar voor God ben je dood. En de Heer Jezus zegt, ik ben het leven. Ik wil het echte leven aanreiken. En wat heeft hij dus gedaan? Waar heeft hij ons van gered? Hij heeft ons gered van de geestelijke, van de eeuwige dood. Psalm 56. Ook u heeft hij met hem levend... Psalm 56. U hebt mijn ziel gered van de dood, zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levende. Besef je wat dat kind van Bethlehem gedaan heeft? Als man van smarten. Hij heeft gezorgd dat je leeft. Dat je echt leeft. Gered van de dood. Van de eeuwige dood. Beseffen we dat? Als je de Heer Jezus niet had, ben je voor eeuwig van God gescheiden. Dus niet alleen maar tijdens dit leven, maar voor altijd. En hij heeft ons ervan gered. Dat we niet altijd bij God vandaan zouden zijn, maar dat we zouden leven. Echt leven. In hetzelfde vers zegt hij, ik doe iets verkeerd. Dat krijg je als je een amateur met zoiets overlaat gaat. Nee. Dan gaat niet de tweede regel, lukt dat? Ja. Dan zegt ook, ik ben de opstanding. Je mag opnieuw opstaan. Je mag op gaan staan in iets nieuws. Jesaja zegt in Jesaja 59 vers 2, dat we voor altijd bij God vandaan zijn. Dat we verscheiden zijn door onze zonden. Maar dat we het leven aangereikt krijgen en dan mogen we gaan opstaan en daarin gaan staan. Psalm 86 vers 13, want uw goede tierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepste van het graf ontrukt. Beseffen wat het was als gelovigen, wat we waren en wat we geworden zijn, wat we ontvangen hebben, waar we van gered zijn, van die dood en van eeuwig leven zonder God, voor altijd bij God vandaan. Dat we nu in het leven mogen staan en dat er geen scheiding meer is tussen ons en God. Jezus redt. Jezus heeft ons gered van het graf. Jezus heeft ons gered van de dood. Kind van Bethlehem. De man van smart. Als we even een paar bladzijden verder gaan in Johannes 12, vers 46. Johannes 12, vers 46. Ik ben het licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. Ik ben het licht. Ik ben het licht. In de wereld gekomen. Kerst. Opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. Waarvoor was het nodig dat hij kwam als het licht? Efeze 5, vers 8 zegt dat wij voorheen duisternis waren. Dat we voor die tijd in de duisternis leven. We waren dood en we leefden in de duisternis. Ons verstand was verduisterd. Onze zicht was verduisterd. Wij zagen niet in welke hopeloze positie wij zaten. En weet je wat het voordeel is van duisternis? Dat je ook niet ziet wat je fout doet. En je denkt dat het goed is wat je doet. Maar als er licht komt, zie je wat er fout is. Als er licht komt, dan zie je dat je tekort schiet. En daarom is de wereld ook vandaag de dag om ons heen zo zelfverzekerd. Omdat ze de duisternis zitten en niet kunnen onderscheiden waar het op aankomt. En zo waren wij van nature, zonder de Heer Jezus, levend in de duisternis. En hij zegt, ik ben het licht. En er staat in Colossenzen, en hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. We mogen in het licht wandelen met hem. We zijn gered van de duisternis. Maar ook van de Heer van de duisternis. Beseft u dat de majesteit van de duisternis... Nee, dat woord voor majesteit is verkeerd voor hem. Dat de overste van de duisternis geen recht meer op ons heeft. Omdat de Heer Jezus het licht is. Hij heeft ons gered uit die macht. Waarom geven Satan zoveel eer en krediet door over hem na te denken en te beven voor hem? Hij zegt, ik ben het licht. Hij is gered uit de duisternis en van de macht van de duisternis. Begrijpt u nou waarom de naam van Jezus mij zo dierbaar is? Omdat ik daarvan gered ben. Hoeveel mensen gaan nu gebukt onder de aanwezigheid van Satan, ook gelovigen. Ja, want die zwarten is er ook nog steeds, zeggen ze dan. Ik ga het met plaat met tukkers, dat begrijpt u wel. Den zwarten. We geven hem te veel eer. Jezus heeft ons ervan gered. We zijn koningskinderen. We zijn lichtwandelaars. We wandelen in het licht. We zijn gered van de macht. Jezus, Jehovah, redt. Gered uit de macht van de duisternis. Maar even weer een paar bladzijden verder. Johannes 14, vers 6. Bij mij is het één bladzijde omslaan. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de weg... De waarheid en het leven. Het leven hebben we net al over gehad. Ik ben de waarheid. Ik ben alles wat waar is. Geen leugen. Weet u nou nog wat waar is op de televisie? Weet u nog wat waar is in de krant? Weet u nog wat waar is wat mensen tegen je zeggen? Het was natuurlijk altijd al niet zo dat je kon vertrouwen op. Maar ik heb gevoeld dat het fake nieuws... sinds dat fakeboek gekomen is, nog meer toegenomen is dat er onwaarheid is. En dat niemand meer weet wat waarheid is. In Psalm 52, vers 3 staat, dat we het kwade lief hebben boven het goede, de leugen boven de waarheid. En wat zien we vandaag de dag? Dat mensen de leugen liever hebben dan de waarheid. De waarheid hoe ze zelf zijn... De waarheid hoe ze handelen. En ze bedekken dat met leugens en verkondigen dat als de waarheid. En wij moeten en mogen dat dan maar geloven. Maar Jezus zegt, ik ben de waarheid. En wij mogen in die waarheid gaan staan. En mogen weten wat waar is. Johannes 1, vers 17 staat dat de genade en de waarheid gekomen zijn door Jezus Christus. Hij is ons gered van de leugen. De waarheid is zoals God het ziet, zoals de Bijbel het zegt. En de vader van de leugen heeft geen recht meer op ons. Hetzelfde is dat als de Heer van de duisternis. Hij doet ons geloven in de leugen. Is het niet zo dat God gezegd heeft, Adam? En Adam trapt in de leugen. En hoe vaak trappen wij niet in de leugen? Maar het woord van God is de waarheid. En de Heer Jezus Christus is het levende woord. Hij heeft dat woord gebracht en heeft ons gered van de leugen. Daarom is het zo belangrijk dat je je Bijbel leest. Daarom is het zo belangrijk dat je je verdiept in het woord van God. Want dat is de waarheid. Het past ons niet altijd, want het is soms als een spiegel of als een hamer of als een vuur. Maar het is ook als een balsem. En God brengt zijn waarheid om ons op te voeden in de gerechtigheid. God brengt ons zijn waarheid, opdat we werkelijk kinderen van hem zullen zijn zoals hij dat bedoeld heeft. Bedenk al wat waar is. Bedenk het woord van God. En de Heer Jezus heeft ons de waarheid gebracht. Jezus, Jehovah redt. Gered van de leugen. En we hebben zijn waarheid. Hou daaraan vast. Ga daarin staan. Leef daaruit. En dan gaan we een paar bladzijden terug, Johannes 6. Ik heb allemaal de tekst uit Johannes, maar... En ik heb er maar 7. Een oud voorganger van mij zei, een 7-puntenpreek is heel goed. Maar ja, hij is er niet. Johannes 6, vers 48. Johannes 6, vers 48. Ik ben het brood des levens. En vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geef zal is mijn vlees. Ik zal geven voor het leven voor de wereld. Ik ben het levende brood. En dat bedoelt mee. Ik kan inhoud en vulling geven aan het leven. Wat ik je geef is echt de moeite waard. Prediker zegt al, alles is ijdelheid, alles is lucht en ledigheid, alles is zinloos. En wat vullen we ons vaak met humbug, met leegte, met zinloze dingen. En natuurlijk is niks verkeerd mee om af en toe te ontspannen, dat mag ook zeker wel. Maar wat nemen we allemaal niet tot ons wat eigenlijk leeg is? En waarvan we denken dat het ons vult. We zoeken bepaalde vormen van liefde. We zoeken bepaalde vormen van invulling van ons leven, van zingeving van ons leven. En het blijkt allemaal lucht en ledigheid te zijn. Leeg. En de Heer Jezus zegt, ik ben het levende brood. Wat ik geef, dat vult je leven. Ik red je van de geestelijke honger. Ik geef je de echte liefde. Ik geef je echte invulling van je leven. En ik geef de echte zingeving van het leven. Door de Heer Jezus is het leven vol. En vol van Hem. En niet met lege dingen. En dat geeft inhoud en dat geeft voldoening. Dat geeft goede bekomst, om het zo maar te zeggen. Dat smaakt en dat smaakt naar meer. En Hij geeft meer. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. Wie in mij gelooft, zal geen dorst meer hebben. Jezus, je zult hem de naam Jezus geven. Jehovah redt. God redt ons van de leegte. Van het zinloze, lege leven. Johannes 10, vers 11. Johannes 10, vers 11, daar zegt de Heer Jezus. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben degene die voor je wil zorgen. Ik ben degene die je wil leiden. Ik ben degene die er is, waar je altijd op kunt rekenen. Ik ben de goede herder. Psalmist zegt in Psalm 19, ik heb gedwaald als een verloren schaap. En als ik soms naar de mensen om mij heen kijk, in deze wereld, dan denk ik van, ze dwalen allemaal. Ze zijn allemaal maar bezig en bezig. En er zit geen richting in, er zit geen doel in. Mensen zonder herder. Doelloos en onverzorgd. En de Heer Jezus zegt, ik wil leiding geven. Ik wil voor je zorgen, ik wil er zijn. Ik wil je brengen op plaatsen waar het beter is voor jou. En heel eerlijk, van nature waren wij ook zulke mensen. Wij waren allemaal van die mensen die het zelf al wisten en hoe zelf al wilden, de weg wilden bepalen en zelf al op weg gingen. Doelloos dwaalden in dit leven. Maar de Heer Jezus zei, ik ben de goede herder. Ik wil je redden van een doelloos en een dolend, dwalend leven. En Hij is gekomen en Hij heeft zijn leven gegeven. 1 Petrus zegt, want u was als dwalende schapen. Maar u hebt u nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Als ik aan de naam de Heer Jezus denk van, er is iemand die leiding neemt over mijn leven. Hij heeft mij gered van het doelloos rondlopen, niet weten wat je moet doen. En Hij zegt, ik zorg voor je. En dat is ook geweldig. Daar waar mensen het goed bedoelen, laat ik daar maar van uitgaan, en niet altijd kunnen, is daar een herder die wel kan zorgen en precies weet wat je nodig hebt. En Hij is er en Hij verzorgt je. Zijn we rijk, geweldig, gezegend met zo'n herder, zo'n Heer. God heeft ons gered in de Heer Jezus van dwalen. En heeft ons leiding en zorg gegeven. En tot slot, ik zou nog veel meer kunnen noemen. Ik heb het tot 7 gehouden. Johannes 15, vers 1. Johannes 15, vers 1. Ik ben. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Ik ben de ware wijnstok. Door mij komt de vrucht. Door mij komt de groei. Door mij komen die levenssappen die jouw leven doen opbloeien zoals God dat bedoelt. Paulus zegt tegen de Romeinen, wat voor vrucht hadden jullie vroeger? Ik zal het even vrij vertalen. Wat voor vrucht hadden jullie toen jullie tot geloof gekomen waren? Dingen waarover je nu schaamt en wat eindelijk de dood is, wat niks van overblijft. We waren allemaal onderworpen aan een vruchteloos leven. Ik zei het net al, je krijgt hooguit misschien een notitie in het aanzien van dat jaar. Of je krijgt misschien een standbeeld en dan houdt het ook wel bij op. Maar ons leven is van nature vruchteloos. Want het gaat om vruchten voor God. Ons leven is vruchteloos. En Hij kwam om ons te redden van die vruchteloosheid. Van dat zinloze leven. En Hij wil vrucht uitwerken. Hij is gekomen dat we vrucht zouden dragen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De vrucht van de Heilige Geest. Is dat geweldig dat Hij het wil uitwerken in ons. En dat ons leven dus niet vruchteloos is, maar vrucht mag dragen. En dan gaan we heel gauw kijken, wat is mijn vrucht? Wat valt op bij de mensen? Leven vanuit de wijnstok. Leven dicht bij de Heer Jezus. Mag ik het zo zeggen, dan komt de vrucht vanzelf. Onze verantwoording is om dicht bij Hem te leven. En de vruchten zullen we straks wel zien. En voor die vruchten zullen we straks God mogen grootmaken en danken en eren. Want het was alles uit genade. Als Hij ons gered heeft van het vruchteloze leven, is onze opdracht om dicht bij de wijnstok te blijven. In de wijnstok. Opdat we vrucht zullen dragen door de Heilige Geest voor Hem. Jezus redt. Red ons van een vruchteloos leven. Verlang je naar die Heere groot te maken in je leven? God heeft ons gered in en door de Heer Jezus. Hij is ons nabijgekomen, Emmanuel, God met ons. En zo mogen we vrij zijn, gered zijn van zoveel dingen. Van een zinloos leven, van een eindig leven, van duisternis, van de macht van de duisternis, van leugens, van lege dingen in je leven dat niet vult. Van zorgontbrekend leven en van vruchteloos leven. Hij was er allemaal van gered. De ik ben, de ik ben. Jozef had een bijzondere ontmoeting. En Yeshua, Jezus, werd aangekondigd. En wat lezen we dan van Jozef? Dat hij doet wat er gezegd wordt. Hij gehoorzaamt. Dwars tegen zijn gevoel als man in. Misschien dwars tegen zijn eergevoel in. En daardoor werd hij deel van de redding van jou en mij. Tenminste, hij maakte het mogelijk doordat hij gehoorzaam was. Hij heeft het niet gezien. Waarschijnlijk leefde hij niet toen de Heer Jezus aan het kruis stierf. Maar hij was gehoorzaam wat hem gezegd werd. En Jezus werd een oorzaak van eeuwig heil. Voor zijn volk Israël, maar ook voor de wereld. En ook voor jou en mij. Jozef heeft het niet gezien, maar wel geloofd. En hij gaf hem de naam Jezus. De naam die vandaag ons nog steeds verbindt. De naam die ons doet herinneren waar we van verlost zijn. De naam boven alle naam. Jezus, allerhoogste naam, morgenster, stralend licht. U komt toe. Alle aanbidding, want u hebt ons gered. Halleluja. Amen. Mag ik met jullie danken? Heere God, dank voor die naam Jezus. Ik noem u Heere Jezus, u bent mijn meester. Ik ben u dankbaar voor alles wat u mij gegeven hebt. En als we vanmorgen samen dat mocht overdenken in een aantal punten, dan is het nog veel groter, veel wijdser. En Heer, ik wil u danken voor waar u ons van gered hebt. En waar u ons in geplaatst hebt. Dat wij Gods kinderen mogen zijn door genade. Dat we geliefd zijn, uitverkoren zijn, gerechtvaardigd zijn. In het licht mogen wandelen, vrucht mogen dragen. Dank u wel dat u het allemaal mogelijk hebt gemaakt. Door de hemel te verlaten, geboren te worden in de stal van Bethlehem. De weg naar Golgotha te gaan en daar uw leven te geven. En op de paasochtend te triomferen door de dood te overwinnen. Als ik aan uw naam denk, als ik aan u denk, dan dank u voor de redding die u mij gegeven hebt. En dat mijn leven mag zijn in de hand van de Almachtige. Heer, ik dank u uit de grond van mijn hart voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Ik dank u voor de naam van Jezus. En ik dank u dat ik straks de eeuwigheid heb om u eeuwig die naam lof te zingen voor uw aangezicht. U bent het waard om geprezen te worden. Dus zo mocht ik vanmorgen in dit samen zijn uw naam groot maken. Allerhoogste naam. Vader, als we nu van hier gaan, dan weet u dat alles om ons heen weer op ons af zal komen. Zorgen misschien, leugens, duisternis. Ik wil u bidden, Heer, dat we vast zullen houden aan uw naam. En dat we vast zullen houden aan wat we in uw naam gekregen hebben. Opdat we niet meer geknecht zullen zijn, maar rechtop zullen staan in het leven. Niet van zorgen vrij, niet van moeite vrij, maar wel vast in u, geborgen in uw hand. Wilt u zo die naam ook deze week gedachtig maken, elke keer weer, opdat we beseffen wie met ons meegaat. Uw naam is garantie voor de liefde en de trouw en de aanwezigheid van een almachtige God. Wat zijn we gezegend. Dat we in de schuilplaats van de Allerhoogste mogen zitten. Dat we als het donker is, bij de Almachtige mogen schuilen. Ik prijs uw naam tot in eeuwigheid. Amen. Voordat we het laatste lied gaan zingen, dat is Johannes de Heer 911, zijn naam is wonderbaar, stel ik voor dat we gaan staan en dan stellen we de zegen van de Heer en daarna met elkaar dat lied zingen. Vader in de hemel, zo staan we voor u. En we danken u dat u uw naam verbonden hebt met ons en dat we uw kind mogen zijn. En dat we uw belofte hebben voor vandaag en voor de toekomst. En waarin het geloof onze hand op mogen leggen, waarin u zegt, de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus, mijn, onze Heiland. Halleluja. Amen.